Broeders en zusters, beste vrienden, we hebben een mooi en lang hoofdstuk voor ons waaruit ik u een gedeelte wil lezen. Johannes 4, het gesprek met de Samaritaanse vrouw, zo staat er in de Telos-vertaling boven de eerste pericoop. En we lezen uit de Telos-vertaling vanaf Johannes 4, vers 1. Toen nu de Heer vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen putemmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze vader Jacob die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken? En zijn zonen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hem, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het, die tot u spreek. Hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw verliet dan haar watervat en ging weg naar de stad en zei tot de mensen, kom, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is deze niet de Christus? Zij gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Vers 39. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Toen dan de Samaritanen naar hem toe waren gekomen, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woord. En zij zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op uw zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. En dan nog het laatste vers, vers 54, naar aanleiding van de genezing van de zoon van een hoveling. Vers 54, dit tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan toen hij uit Judea in Galilea was gekomen. Tot zover het woord van God. Het Johannes-evangelie, beste vrienden, onderscheidt zich in veel opzichten van de andere evangeliën. En een van de bijzondere kenmerken van dat Johannesevangelie is dat we met name in het eerste gedeelte een aantal heel persoonlijke gesprekken van de Heer Jezus vinden die hij gevoerd heeft met afzonderlijke mensen. In Johannes 3 was dat Nicodemus. In Johannes 5 is dat de 38-jarige zieke man, die 38 jaar ziek was geweest. En we zullen meer van dat soort voorbeelden vinden. Denk maar aan de blindgeborene in Johannes 9. Denk ook trouwens aan de opwekking van Lazarus in Johannes 11. We denken wel eens een keer dat het evangelie alleen maar succesvol kan zijn als we hele grote massa's mensen op de been kunnen brengen. En het spreekt vanzelf dat het heel wat effectiever lijkt om grote hoeveelheden mensen te bereiken dan gesprekken te voeren met enkelingen. Toch heeft de Heer Jezus zich daar nooit voor geschaamd of zich daar te goed voor gevoeld om juist de enkeling op te zoeken. Terwijl je dat tegelijkertijd natuurlijk moet zeggen dat duizenden mensen zegen hebben ondervonden doordat deze gesprekken voor ons in het woord van God staan opgetekend. Wat een contrast trouwens tussen Nicodemus en deze Samaritaanse vrouw. Nicodemus stamt uit het Joodse volk. Deze vrouw is slechts een Samaritaanse. Half Israëlitisch van afkomst, half heidens. Half Israëlitisch in haar godsdienst, half heidens tegelijk. De Joden keken met diepe minachting op dit mengvolk met hun menggodsdienst neer. En we hebben het gelezen, ze wilden het liefst met deze Samaritanen niets te maken hebben. We hebben dat in vers 9 gezien. Nicodemus uit de hoogste regionen. Zijt gij de leraar in Israël, zegt de Heer Jezus tegen hem. Dus niet zomaar een Jood, maar een rabbijn. Niet zomaar een rabbijn of een rabbi, maar een van de geleerdste van het hele volk. En daartegenover een vrouw, om die reden al achtergesteld, maar dan ook nog eens als Samaritaanse vrouw door haar eigen mensen eigenlijk min of meer uitgeworpen vanwege haar leefwijze. 5 mannen had ze gehad en die ze nu had, waar ze nu mee samenleefde, daar was ze helemaal niet mee getrouwd. Wat een contrast. Als je dat even op laat inwerken, dan zie je al gauw dat hier alleen al in dat contrast een heel bijzondere boodschap ligt opgesloten. En ik zou dat zo willen samenvatten. Al ben je een lid van het uitverkoren volk, al behoor je tot de allerbevoorrechtsten in dat volk, al ben je de knapste theoloog in dat volk, als je niet wederom geboren bent, dan kun je niet behouden worden. Ook de allerbeste onder ons, naar menselijke maatstaven gemeten, moet wederom geboren worden om met God in gemeenschap te kunnen komen. Maar omgekeerd, het evangelie is er ook voor de allerslechtste. Zelfs voor een Samaritaanse, zelfs voor een vrouw, zelfs voor een vrouw van lichte zeden met een zeer slechte reputatie, die op het midden van de dag, in de hitte van de zon, wanneer iedereen het wel uit zijn hoofd zou laten om water te gaan putten, juist toen naar de bron ging om maar geen andere mensen blijkbaar te ontmoeten. Zij op het midden van de dag, daar heb je een overeenkomst. Nicodemus in het midden van de nacht, misschien ook wel om door niemand gezien te worden. En allebei komen ze met de Heer Jezus in aanraking. En allebei worden ze door de liefde van God aangeraakt. Met allebei voert de Heer Jezus ook een heel verschillend gesprek. Het evangelie kun je wel proberen in een notendop samen te vatten en dan zeggen, elk mens is een zondaar, elk mens moet wederom geboren worden en het heil in Christus vinden. Dat is op zichzelf waar. Maar we kunnen van de Heer Jezus leren dat hij echt geïnteresseerd was in mensen. En dat hij aanknoopte bij de omstandigheden en de behoeften van die mensen. Het evangelie is maar niet een soort universeel geneesmiddel dat voor iedereen gelijk is. Wie het zo naar de mensen toe brengt, die geeft er dikwijls blijk van niet echt belangstelling voor de mensen te hebben. De Heer Jezus had voor elk een ander woord. Terwijl het evangelie natuurlijk in de kern altijd hetzelfde is. Ik las eens van een evangelisatiespreuk op een gebouw, ergens op een straat in de open lucht, waar stond: Jezus is het antwoord. En niemand had daar met krijt onder geschreven: maar wat is de vraag? Wij kunnen soms heel gemakkelijk naar mensen toe zeggen: Jezus is het antwoord, terwijl die mensen voelen dat wij eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in hun vragen, in hun problemen, in hun behoeften, in hun zorgen en moeite en narigheid. Teleurstellingen die ze misschien met God hebben gehad. De Heer Jezus heeft een heel andere boodschap. En dat mag ons wel iets zeggen. Laten we luisteren hoe de Heer Jezus met deze vrouw spreekt. Ik herinner u eraan hoe hij met Nicodemus sprak. Bij Nicodemus valt de Heer Jezus als het ware met de deur in huis. Want Nicodemus komt juist vanuit een zekere hoogte. Wij weten dat, en dan zegt de Heer Jezus plomp verloren, zouden we zeggen: jij weet helemaal niets, Nicodemus. Jij als knap theoloog, jij weet helemaal niets zolang je niet wederom geboren wordt. Maar hier is de situatie totaal anders. Een vrouw, niet een nobel mens zoals Nicodemus, maar een miserabel mens in de misère van de zonde. En de Heer Jezus komt juist met een boodschap naar deze vrouw. Het is zo treffend dat wij lezen in het bijna aan het begin van het hoofdstuk, in vers 4, hij moest door Samaria gaan. Je kunt het niet met zekerheid bewijzen, maar je kunt je toch niet aan de indruk onttrekken dat dit moeten iets te maken had met Gods plan. Het was Gods plan dat de Heer Jezus deze vrouw zou ontmoeten. Hij ging deze weg. Niemand zou het normaal, hoewel het de kortste weg was tussen Galilea en Judea, zou een orthodoxe Jood het toch niet in zijn hoofd halen om deze weg te gaan. Hij zou liever door het overjordaanse reizen en een grote boog maken om Samaria. De Heer Jezus volgt de kortste weg en er staat bij: hij moest die weg gaan. Want hij moest deze ene ziel ontmoeten. Zoals later Filippus naar die eenzame weg moest gaan, daar in de woestijn, om die ene man, de kamerling van Ethiopië, te ontmoeten. Want God heeft die ene mens op het oog. Misschien ook die ene mens vanavond in deze zaal, die alle anderen om zich heen mag vergeten, omdat het woord misschien vanavond heel speciaal tot hem of tot haar komt. En dat geldt ook vanavond, dat u hier vanavond moest zijn en dat de Heer Jezus vanavond een boodschap speciaal voor u, voor jou had. Ik zei u al, de Heer Jezus beseft, en wij beseffen dat vaak veel te weinig, dat om deze vrouw te bereiken met het evangelie, hij eerst haar hart moet raken. Dat is niet altijd zo, er zijn geen vaste regels. Daarom is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door de Heilige Geest als wij met mensen omgaan. Maar bij deze vrouw moest hij eerst het hart raken voordat hij bij haar geweten kon uitkomen. En hij doet dat ook op een bijzonder treffende wijze. We zullen meer zien in dit hoofdstuk hoe bijzonder het is dat de Heer Jezus, die toch God de Zoon is, het woord van eeuwigheid, dat de Heer Jezus zo waarachtig mens is geworden. Wij zien hier dat hij vermoeid was. Hij was waarachtig mens en dus was hij ook vermoeid na een lange dagmars. Zo staat het hier in vers 6. En hij had blijkbaar dorst na de lange stoffige reis. En hij vraagt aan haar: geef mij te drinken. De vrouw staat stokstijf stil. Het was toch al niet aangenaam om daar een vreemdeling te zien. Iemand die door zijn kledij en uiterlijk klaarblijkelijk een Judeër was. Misschien wel zo te zien een rabbi. Ze kon zich erover verbazen wat die persoon wel hier deed in Samaria. Maar ze hoefde geen enkele illusies te hebben over hoe hij haar zou behandelen. Hij zou doen alsof ze lucht was of misschien zelfs wel een sneer geven. En daarom was ze stom verbaasd toen ze die vreemdeling hoorde zeggen: ach, heb je een beetje water voor me? Voor ons is dat moeilijk ons in te denken. Zeker met westerse ogen. Zelfs al waren het geen Joden en Samaritanen die elkaar toch al haten, dan zou het al heel ongebruikelijk zijn dat een man zomaar een vrouw die niet in begeleid werd door anderen zou aanspreken. We lezen het later ook, we hebben het gelezen van de discipelen. Ze verbaasden zich erover dat hij daar met een vrouw sprak. Maar ze durfden hem er niet naar te vragen. Een Joodse rabbi die deze Samaritaanse vrouw aanspreekt en van haar een gunst vraagt. Daarom zei ik u, hij raakt haar hart aan. In eerste instantie begrijpt ze daar natuurlijk helemaal niets van. En ze zegt: hoe kunt u dat nu vragen? Misschien bedoelde ze het wel met een ondertoon van sarcasme. Normaal behandelen jullie ons alsof we oud vuil zijn. Maar als je iets van ons nodig hebt, dan weten jullie ons wel te vinden. Misschien was het ook alleen maar gewoon verbazing van deze vrouw. Stomme verbazing. En dan komt dit woord. Dat u eens een ogenblik in uw hart moet overwegen. Jezus zei tot haar: als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Vers 10. Nou, in eerste plaats, wat is dat, de gave van God? Daar is natuurlijk al heel wat over gespeculeerd, wat dat in dat verband, zoals het hier staat, zou kunnen betekenen. Maar ik denk dat we toch bij de tekst moeten blijven om hier op te maken wat het is. Dus het is niet simpelweg het evangelie, het is niet simpelweg de genade van God. Je zult in de tekst zelf moeten zoeken wat hier heel speciaal door God aan een mens gegeven wordt. En dan lezen wij een paar versen verder in vers 15, 14. Ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Laten we het even zo zeggen. De gave van God is hier dat levende water. En ik stel het nog even uit om u uit te leggen wat dat betekent. Want ik wil u eerst in vers 10 nog op iets anders wijzen. De Heer Jezus zegt niet alleen maar: als je wist dat God jou het levende water zou kunnen schenken, dan zou je mij gevraagd hebben om levend water. Nee, de Heer Jezus zegt nog iets. Hij zegt: als je wist wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken. De Heer Jezus zegt als het ware: weet je wel wie je voor je hebt? Weet je met wie je te doen hebt? Het gaat niet alleen maar om dat een Joodse rabbi hier vraagt aan een Samaritaanse vrouw om iets te drinken. Wij kunnen het invullen. Wij kunnen zeggen: hier is het God de Zoon die zich zo diep neerbuigt tot mensen. Dat hij als mens dorst kan hebben, maar ook dat hij als mens zich zo neerbuigt tot mensen, zich zo vernedert voor deze heidense, halfheidense vrouw, dat hij haar vraagt om een beetje te drinken. Want zo beklemtoont de Heer Jezus dat. Als je eens wist wie dat is die daar zegt: geef mij te drinken. Als je eens wist wie het is die zich zo vernedert, want het was een vernedering. Iemand moest wel verschrikkelijk veel dorst hebben om als Jood aan een Samaritaanse vrouw iets te drinken te vragen. Veel mensen zijn wel geïnteresseerd in de gave van God, maar niet in deze persoon. Niet in hem die daar zegt: geef mij te drinken. En dat is een belangrijke les voor ons. Er is niemand die de gave van God, hoe je dat ook wil opvat, die enige gave van God kan ontvangen buiten de Heer Jezus Christus om. Mag ik dat even uitbreiden? Dat geldt zelfs voor zulke alledaagse dingen, nou ja, alledaags, als een goede gezondheid, als bewaring, Je natje en je droogje, je dagelijks eten en drinken. Dat zijn allemaal zegeningen van God, ook al willen ongelovige mensen dat helemaal niet erkennen. Sterker nog, geen enkele zegen van God, ook aan ongelovige mensen, gaat buiten de Heer Jezus Christus om. God kan deze wereld nog in genade aanzien, omdat hij ziet op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat elk mens daar ook daadwerkelijk deel aan krijgt aan dat werk van de Heer Jezus, maar wel dat alle genadebewijzen van God, ook naar zulke mensen toe, hoe onbekeerlijk ze ook mogen zijn, dat al die genadebewijzen van God gebaseerd zijn op Christus, op zijn persoon en op zijn werk. Buiten hem geen zegen. De Heer Jezus zegt verderop in het hoofdstuk, het heil is uit de Joden. Buiten de Joden om geen heil. Maar veel verder gaat nog deze uitspraak, buiten Christus om geen heil. Het is begrijpelijk dat de vrouw het niet begrijpt. Voor ons heeft de uitdrukking levend water natuurlijk onmiddellijk een bijzondere geestelijke betekenis. Wij kunnen ons nauwelijks een andere betekenis voorstellen. Maar voor die vrouw was het een heel gewone uitdrukking voor stromend water. Je had water in een put of in een cisterne waar het stil stond, dus een reservoir. Maar je had ook water dat opwelde uit een bron. Stromend water. Van nature stromend water. Dat noemde men levend water. Je vindt de uitdrukking al in het Oude Testament. Levend water. En dat betekent heel eenvoudig water niet uit een cisterne, maar water uit een bron. Wel nu, dit was zo'n bron. En deze vrouw hoort daar deze Jood zeggen, als je wist wie ik was, dan zou je aan mij levend water hebben gevraagd. En die vrouw die kan niet anders dan denken, dat moet hij dan uit deze bron halen, terwijl hij helemaal geen vat heeft om dat water daaruit te putten. Hoe zou je dat water tevoorschijn willen brengen, terwijl Jacob, onze vader Jacob, let trouwens even op dat onze, waarmee zij zegt, zo heidens ben ik nou ook weer niet. Ik stam ook af van vader Jacob. Ik ben ook half Israëlitisch. Onze vader Jacob hier, die kreeg het water ook niet zomaar uit de hemel. Die moest daar deze put voor graven om aan dat levende water te komen. Hoe denkt u dan, denkt u soms dat u meer bent dan Jacob, hoe denkt u dan aan levend water hier te komen zonder uit deze put dat water te halen? En nu komt dat natuurlijk waar het om gaat. Daar is levend water in de letterlijke zin dat je uit een put haalt en dat de dorst kan lessen. En als je het gedronken hebt, dan zul je kort daarna weer opnieuw moeten drinken. Steeds weer opnieuw, elke dag zoveel liter water. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb levend water. Als je dat drinkt, dan zul je tot in eeuwigheid geen dorst hebben. Nou komt het. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Dat is een van de belangrijkste uitdrukkingen in dit hele hoofdstuk. Belangrijk, omdat hier als het ware de essentie van dit hele gedeelte in wordt uitgedrukt. Ik denk dat de volle zin van deze verzen pas zichtbaar worden als we er hoofdstuk 7 even bij betrekken. Vers 38 en 39. In vers 37 zegt de Heer Jezus daar, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan komt de verklaring. Dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Hier hebben we de verklaring. En dat moet ook terugslaan op hoofdstuk 4, niet alleen op hoofdstuk 7. Het water is een beeld, het levende water althans, van de Heilige Geest. Het water is in het Nieuwe Testament ook een beeld van het woord van God. Denk aan Efeze 5, vers 26, waar we lezen dat Christus zijn lichaam, dat is de gemeente, reinigt door de wassing met het water van het woord. Maar het woord zonder de werkzaamheid van de Heilige Geest is een dode letter. Geen mens kan tot bekering komen louter door het lezen van het woord. Dat wil zeggen, zonder dat de Heilige Geest dat woord aan het hart en het geweten van zo'n mens toepast. Omgekeerd, de geest werkt ook niet buiten het woord van God om. Het levende water is het woord van God toegepast door de Heilige Geest op onze harten en op onze gewetens. En dan staat hier, als iemand dat levende water drinkt, zoals het staat op de laatste bladzij van de Bijbel, wie dorst heeft, die komen en nemen het water des levens om niet. Dan gaat het om mensen die tot God komen en uit zijn bron eeuwig drinken. Die mensen krijgen niet alleen dat levende water in zich. Het water gaat niet alleen vanuit de bron in die mensen, maar het water wordt in hen een bron. In Johannes 7 staat er, stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien. Daar zie je, het is een bron die overloopt. Het is zoals een emmer die onder een waterval staat en het water plenst in die emmer. En de emmer wordt vol en loopt over. Zo wordt een gelovige gevuld met de Heilige Geest. We hebben die uitdrukking ook letterlijk meermalen in het Nieuwe Testament. De vervulling met de Heilige Geest. En dan gaan zulke mensen overlopen. Dat wil zeggen, ze worden zelf een bron van zegen naar anderen toe. Stromen van levend water, stromen uit hun binnenste. Dat wil zeggen, door het woord en de geest werken middelijk. Door middel van mensen die zelf deel hebben aan het heil. En het stroomt over naar anderen die ook zo met het heil in aanraking komen. Dat is hoofdstuk 7. Hier staat niet dat het water uit ons naar buiten stroomt. Hier staat dat het in ons wordt tot een bron. Zeg maar een fontein, want er staat hier, het is een fontein die opspringt. Zoals een fontein die aangezet wordt, zo plotseling een waterstraal in de lucht spuit. Een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. Ja, daar zit veel in. Alleen al over deze regel zou je een hele tijd kunnen nadenken. We hebben nog niet zoveel over het eeuwige leven gehoord, maar wel in Johannes 3, vers 16. En toen heb ik u al de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken wat een belangrijke uitdrukking dit is. Dit betekent niet alleen maar altijd voortleven. Alleen helemaal niet altijd voortbestaan. Ook de mensen in de hel zullen altijd voortbestaan. Eeuwig leven is het leven, het goddelijk leven in de hemel zelf. Eeuwig leven betekent dat het leven van de hemel in de persoon van de Heer Jezus hier op aarde is gekomen. En elk mens die tot geloof in hem komt, die ontvangt dat eeuwige leven. Dat wil zeggen, die ontvangt dat leven dat uit de hemel in de persoon van Christus tot ons gekomen is, in zijn eigen hart. Het leven van de hemel is in ons. Straks zullen wij in de hemel zijn, maar het leven van de hemel is nu al in ons. En dat betekent dat de Heilige Geest hier niet alleen maar mensen wederbaart en ze het bewustzijn geeft van de vergeving van hun zonden. Hoeveel mensen snakken er al naar, alleen al dat ze dat eens zouden mogen weten. Maar het gaat hier zoveel verder. Dit levend water spuit op tot in het eeuwige leven. Dat wil zeggen, dit is de werkzaamheid van de Heilige Geest in een mens, die mens stap voor stap inleidt in al die zegeningen van dat hemelse leven dat in ons komt. Eén voorbeeld. Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Of 1 Johannes 1, vers 3. In vers 2 staat het eeuwige leven is ons geopenbaard. En dan staat er in vers 3, opdat we gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En met elkaar. Het eeuwige leven is kennis van de Vader en van de Zoon. Het eeuwige leven is gemeenschap met elkaar. Een diepe broeder-zusterband met elkaar. Maar ook gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Dat is het leven van de hemel. Dat is de essentie van wat we tot in eeuwigheid in de hemel zullen doen en zullen zijn. Gemeenschap met de drie-ene God. Maar dat is nu al ons deel. En de Heilige Geest, natuurlijk, getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Maar dat is niet het doel, dat is maar het begin. Dan gaat het door tot al die zegeningen die vervat zijn in die uitdrukking het eeuwige leven. Kennis van de Vader en de Zoon, gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee, dat levende water wordt een bron die opspringt tot in dat eeuwige leven. Het is een geestelijk groeien in de harte kennis van deze geweldige dingen. Maar de vrouw begrijpt nog steeds niet waar de Heer Jezus het over heeft. Geef mij dat water, dan hoef ik nooit meer te komen putten. Ze denkt nog steeds aan letterlijk water. En dan zegt de Heer Jezus iets dat voor ons heel onverwachts klinkt. Ga heen, roep uw man en kom hier. Voor die vrouw zal het niet zo vreemd geklonken hebben, want het was al vreemd genoeg dat de Heer Jezus als man zijnde, man alleen, sprak met haar als vrouw alleen. Normaal deed je dat nooit, kon je dat eigenlijk uitsluitend doen in tegenwoordigheid van de man van die vrouw. En dus was het op zichzelf een totaal normale vraag dat de Heer Jezus dat zo tegen haar zei. Maar de Heer Jezus gebruikte dat natuurlijk om nu ook haar geweten te bereiken. Hij had haar hart getroffen doordat hij zich zo nederig opstelde dat hij van haar water vroeg. Maar nu trof hij haar geweten. En ze zegt het ook heel spontaan, ze draait er niet omheen. Ze zegt heel rechtuit, niet van ik leef samen met een man of ik zal hem halen en er niet bij vertellen dat ze geen trouwboekje heeft. Nee, ze zegt ronduit, in tegenwoordigheid van deze mens kan ze er niet omheen draaien. Ze zegt ronduit, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, midden in haar gezicht, dat heb je naar waarheid gezegd. Want je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. En dan eerst realiseert deze vrouw zich ten volle dat dit geen gewone Joodse rabbi is. En lieve mensen, dat is ook dezelfde Heer met wie wij vanavond te maken hebben. Die aan de ene kant zich in al de grootsheid en heerlijkheid en liefelijkheid van zijn persoon en met alle rijkdommen van het evangelie zich aan ons wil openbaren. Maar die ons tegelijkertijd heel diep raakt in ons geweten, ons hart blootlegt. In al onze zondigheid en naaktheid zoals wij als verloren mensen van nature zijn. En hij draait er niet omheen, hij verbloemt het niet, hij maakt het niet mooier dan het is. Hij zegt het haar midden in haar gezicht. En ik wijs u nu al op het merkwaardige getuigenis van deze vrouw in vers 39, trouwens ook in vers 29, ze zegt het 2 keer. Deze mens heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Je zou zeggen, nou zoveel had de Jezus niet gezegd. Hij had alleen gezegd, je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is je man helemaal niet. Maar deze vrouw zegt, hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Zij voelde in de tegenwoordigheid van deze mens dat haar hart helemaal blootgelegd werd. En dat ze in heel haar zondigheid openbaar was voor hem en voor God. Geen mens kan deel hebben aan het levende water en aan de gave van God als zijn hart niet zo naakt en geopend wordt voor God in al onze natuurlijke zondigheid. Er is geen andere weg. Maar wat doet deze vrouw? Wij willen daar niet zo graag aan dat deze dingen van ons gezegd worden. Wij proberen ons altijd groot te houden. En we proberen ons van onze beste kant te laten zien. Want de vrouw reageert heel merkwaardig. Ze zegt, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Daar kon ze moeilijk omheen. Hij keek dwars door haar heen. En dan verschuift zij het gesprek dat een heel morele wending had genomen. Het ging over haar zonde. Een heel evangelische wending zou je bijna kunnen zeggen, maar ze maakt er een theologische discussie van. Maar dat zijn een hoop mensen vandaag die precies hetzelfde doen. Zeker in Nederland. Jonge, jonge. 15 miljoen schoolmeesters en dominees. En al die theologen, ik ben nog allebei, dat is nog helemaal erg. Sortiment tenminste. En al die mensen, allemaal mag ik niet zeggen, maar heel veel van die mensen verschuilen zich achter die schitterende theologische discussies om niet over hun hart te hoeven praten. Ik weet nog, ik was nog een beetje onbezonnener dan nu. Het is ook al misschien wel, even denken, het is 27 jaar geleden, ja, ik weet het bijna precies. Dat ik in gesprek was met een hele groep mensen in een huiskamer. Uit de zogenaamde zwaardere kringen, dat mag ik u er best bij vertellen. En we kregen een heel gesprek, ik weet nog waar het over ging, doet op zichzelf niet toe. Er was één man erbij, die was er voor het eerst die avond bij. De familieleden hadden hem erbij gehaald, want ze zeiden, dat is onze theologische kampioen in de familie. En als we die erbij halen, dan zal die hem wel vloeren. En ik was zelf ook nogal onbezonnen. Ik ging in op dat theologische debat. Totdat ik ineens het gevoel had alsof de Heer tegen mij zei, dit is niet de weg. En ik zei terwijl zijn eigen familieleden erbij zaten, zei ik ineens, oh, ik ben helemaal verkeerd bezig. Hij zei, hoezo? Wel, ik zei, ik ben hier met u aan het spreken over de waarheid van God. Maar als u innerlijk met uw hart geen deel aan deze dingen hebt, dan kunt u de waarheid helemaal niet verstaan. Dan bent u een blinde, die blinde geleidt. Waar hebben we het dan over? Het was wel een beetje een harde methode. Hij was vanaf dat moment totaal stil. Het was uit met die discussie. Ik wist toen nog niet waarom. Korte tijd later had ik een gesprek met hem alleen en dat duurde tot 4 uur 's nachts. En toen kwam er een hoop vuiligheid naar boven, die in dezelfde sfeer ligt als de vuiligheid waar deze vrouw in leefde. En de man heeft die vuiligheid in zijn leven door Gods genade mogen opruimen. En hij heeft zijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En de Heer heeft zich wonderlijk aan deze man geopenbaard. En tot vernieuwing geleid. Die misère van de zonde, die had er al heel lang gezeten. Overspel, ontrouw aan zijn vrouw en nog allerlei andere ellendige dingen. En eigenlijk wist niemand er het rechte van. Maar ze wisten wel dat hij een theologische kampioen was. Theologische discussies kunnen een prachtige façade zijn om je achter te verschuilen met al je misère. Het lijkt er net alsof deze vrouw ook die truc, mag ik het even zo zeggen, wil toepassen. Ah, dit is echt een theologisch probleem om je tanden in te zetten. Want de Samaritanen hadden een heilige berg en die berg die is nog steeds hun heilige berg. Ik ben daar zelf geweest. En een Rooms-Katholieke Arabische taxichauffeur. Normaal kom je helemaal niet op de top van de Gerizim, geloof ik. Maar hij heeft me daar naar boven geloodst. En daarboven staat een klein heiligdom op de berg Gerizim. Dat nog steeds de heilige plek is van de Samaritanen waar zij het paasfeest vieren. Waarbij ook letterlijke schapen geslacht worden. Begrijpelijk, in het boek Deuteronomium zien wij dat als ze in het beloofde land zouden komen, dan zouden de zegeningen op de berg Gerizim en de vervloekingen op de berg Ebal moeten worden uitgesproken. Een heel bijzondere berg die daardoor door God, de Heer zelf, apart wordt gezet. De Joden zeiden natuurlijk, nee, Jeruzalem is de heilige plaats, want daar is de tempel gebouwd. Maar die tempel stond in Judees gebied, niet op Samaritaans gebied. Maar zij hadden de berg Gerizim. En zo was er een eeuwenoud conflict. Wij hebben de heilige berg. Nee, wij hebben de heilige stad. Heb je nog wel een beetje vandaag? Wij zijn de ware kerk. Nee, wij zijn de ware kerk. Precies hetzelfde. En ik heb het echt meegemaakt, en u misschien ook wel eens een keer, dat mensen zo tegenover elkaar stonden van wij zijn de ware kerk, wij zijn de ware kerk. En als je dan ineens probeerde door de façade heen te breken, dan bleken erachter die twee façades van ware kerk twee arme, ellendige zondaren schuil te gaan. Als je die façade afbreekt, dan bleef er niet veel van over. De Heer Jezus gaat niet op deze discussie in de eerste plaats, omdat die tijd voorbij was dat dat überhaupt een rol speelde. Ik denk dat niemand in deze zaal het idee zou hebben dat dat probleem voor hem nog aan de orde is. Wat nou de heiligste plaats is van die twee. Wie vandaag naar Jeruzalem gaat, zal daar weinig heiligs tegenkomen. En wie naar de Gerizim gaat, evenzo. Een heilige plaats vandaag aan de dag is veel eer een plaats in geestelijke zin. Gebouwen zijn niet heilig. Mensen die de Heere God toebehoren door het werk van de Heer Jezus zijn heilig. Een heilige plaats is waar heilige mensen de heilige God ontmoeten. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Vrouw, er komt een uur dat die berg niet meer belangrijk is, Jeruzalem niet meer belangrijk. Trouwens, jullie als Samaritanen hebben toch geen besef van deze dingen. Jullie kennen de Godsopenbaring niet. Maar de Heer Jezus zegt dat niet minachtend. Hij wil deze vrouw juist bekendmaken. Niet met wij Joden hebben de beste plek. Maar met het nieuwe dat hij zelf komt brengen. Wij aanbidden wat wij weten, want de behouden is uit de Joden. Kijk, als het erom gaat partij te kiezen, zeker. Het heil komt niet uit de Samaritanen. Hoewel de Joden in Johannes 8 de Heer Jezus uitschelden voor een Samaritaan. Maar hij was een Jood. Het heil is uit de Joden. In de meest letterlijke zin, doordat het een Joodse man is. Dat mogen we wel eens bedenken. Die voor ons aan het kruis gestorven is. Het heil is uit de Joden. Maar de plaats waar God gediend wordt is een geestelijke plaats. God is een geestelijk wezen. De dienst van God is niet aan een aardse plek gebonden. God is een geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. Aanbidding is niet een zaak van het uiterlijk, een zaak van mooie klederen en mooie gebouwen, speciaal gewijde gebouwen en gewijde altaren. God is geestelijk. Aanbidding is daarom een geestelijke zaak. Aanbidding is een zaak van de binnenkant, van het hart. Geef het dan maar heel simpel zo weer. Aanbidding is een zaak van een oprecht, waarachtig hart. Geest en waarheid. Van een oprecht, waarachtig hart. En zo is de Heer Jezus langs een omweggetje weer precies terug bij het thema. Want daarmee zegt hij tegen die vrouw, hoe staat het met je hart? Nog één ding wil ze weten. Ze is ineens op een bijna ongelooflijke gedachte gekomen. Zou het waar kunnen zijn dat deze mens de Messias van Israël is? We weten dat het de Messias komt. Dat betekent gezalfde in het Grieks Christus. Wanneer die is gekomen zal hij ons alles verkondigen. Ze durft het niet te zeggen. Ze suggereert het. Ze legt hem de vraag in de mond. Zou het kunnen zijn dat u... En het is merkwaardig dat dit een van de weinige plaatsen is in het evangelie waar de Heer Jezus dat ook rechtstreeks toegeeft. We lezen Matthäus en Marcus vooral dat de Heer Jezus meermalen zegt, verspreid het niet, vertel het niet rond. Want een volk dat hem niet wilde aannemen, dat was parels voor de zwijnenwerp om aan dat volk te verkondigen, hier is de Messias. En hier is de Heer Jezus nota bene bij Samaritanen. Hier klinkt al iets in door wat buitengewoon belangrijk is. En wat samengevat wordt verderop in vers 42 aan het einde. Wij geloven niet meer op uw zeggen, want we zelf hebben hem gehoord. En nu komt het, we weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Ze hebben ontdekt dat deze mens niet alleen de Messias is, maar dat hij ook een verlosser is. Want heiland betekent verlosser. Hij die heil brengt. Maar ze hebben bovendien ontdekt, hij is niet alleen de verlosser voor Israël, hij is ook de verlosser voor ons Samaritanen. En als dat zo is, dan is hij ook de heiland van de hele wereld. Is dat niet geweldig? Het heil is uit de Joden, maar het komt tot Joden en heidenen. Het komt tot alle mensen. Het is geen prettig hoofdstuk voor een Joods-orthodox mens vandaag aan de dag, die nog steeds zo denigrerend over Samaritanen denkt. Want ze zijn er nog altijd in Israël. Het zijn er niet zoveel, die Samaritanen, maar ze zijn er. Om in dit hoofdstuk te lezen hoe Samaritaanse mensen de Heer Jezus als Messias hebben aangenomen. Later in Handelingen 8, door het toedoen van Filippus, vinden we datzelfde nog weer eens. Hoe daar een groot werk begint onder deze Samaritanen. Want het telt helemaal niet wat voor natuurlijke voorrechten een mens heeft. Nicodemus moest ook gewoon wederom geboren worden. Net als elke heiden. Net als elke Israëliet. Zelfs de knapste theoloog in Israël moet wederom geboren worden. En zelfs de ellendigste vrouw onder de Samaritanen mag wederom geboren worden. Dat is genade van God. Want hier is het de heiland van de wereld die tot de mens is gekomen. En ze gaat er vandoor. Ze laat hem zomaar in de steek. Ze laat zelfs haar watervat in de steek. Ze is vergeten waarvoor ze gekomen is. En ze gaat naar de stad. Naar al die mensen die normaal hun hoofd zouden omdraaien als ze haar zagen. En die niet veel van haar moesten hebben vanwege haar levensstijl. En ze zegt tegen die mensen, ik heb de Messias ontmoet. Je moet je voorstellen wat voor indruk dat maakt. In eerste instantie hebben de mensen haar misschien ongelovig aangekeken. Maar ze wisten wel dat ze een zondares was, maar ook dat ze niet gek was. Dat ze niet zomaar onzin verkocht. En al was het alleen al uit nieuwsgierigheid. Ze kwamen over de velden uit de stad naar de Heer Jezus toe. Ik kan me zo voorstellen hoe die 12 discipelen die intussen teruggekeerd waren en die bij de Heer Jezus daar zaten, zich afvroeg wat hij daar gedaan had. Hoe die ineens met stomme verbazing zagen hoe de stad leegliep om naar de Heer Jezus toe te komen. Wat een schitterend gezicht, wat een werk van God. En wat een contrast met Judea en Galilea. Waar zoveel mensen de Heer Jezus afwezen. Hoe mooi, we hebben die woorden niet gelezen, maar ik noem ze u kort hoe de Heer Jezus het daar zegt. In vers 34, als men zich afvraagt, wij zijn naar de stad gegaan om eten te kopen. Hoe kan hij zo verkwikt zijn? Zo moet ik het misschien weergeven. Het leek net alsof de vermoeidheid van hem afgevallen was. Alsof hij verzadigd was. Alsof hij niet meer vermoeid en hongerig en dorstig was. Wie heeft hem eten gebracht? Dan zegt de Heer Jezus, ik heb een voedsel dat zoveel groter is en mooier. Dat kunnen jullie helemaal niet begrijpen. Mijn voedsel is om de wil van de Vader te mogen doen. Want daarvoor heeft hij mij in deze wereld gezonden. Dat is mijn diepste verlangen. Lieve mensen, dat hoort ook bij geestelijke groei. Niet alleen dat je mag weten een kind van God te zijn. Niet alleen dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Maar dat je wil worden als de meester. Dat hoort bij discipelschap. En worden als de meester betekent dat je het verlangen in je hart hebt ook om de wil van God te doen die je gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. De velden, zegt de Heer Jezus, waren wit om te oogsten. Dat wil zeggen, het rijpe koren stond op het land. Je moest het alleen zien. En je moet gewillig zijn om je te laten uitstoten in de wijngaard en op de akkers. Ik heb gezonden, zegt de Heer Jezus, ik heb u gezonden om te maaien, vers 38. Wat u niet hebt bearbeid, dat hebben anderen gedaan. Heeft uiteindelijk God zelf gedaan. Als wij een ziel mogen binnenbrengen, dan is dat uiteindelijk het werk van God. Niet ons werk. Maar we zijn we bereid om ons in de navolging van de Heer Jezus zo tot getuigen van hem te maken. U hoeft niet voor een volle zaal te preken. Maar heb je alles met een collega of met een buurman gedeeld wat je zelf van de Heer Jezus hebt mogen zien? Denk dan, je zou het niet zeggen in deze wereld waar zo ontzettend veel mensen niks van de Heer Jezus lijken te willen weten. Maar er zijn zoveel hongerige en dorstige mensen die het christendom al lang, misschien al in hun jeugd, zijn kwijtgeraakt. Maar die honger en die dorst is er nog altijd in hun ziel. Paulus zegt op de Areopagus dat de mensen zo zijn. Of ze zoeken God of ze hem al tastende mogen vinden. Ze zijn blind. Op de tast zoeken ze toch naar datgene wat die honger in hun ziel kan bevredigen. Heel veel mensen komen bij de verkeerde bevrediging uit. Bij het verkeerde voedsel. Bij allerlei godsdienstigheden in deze wereld. Maar daar waar Gods geest aan dat tastend zoeken tegemoet komt, daar komen mensen in de armen van God. En God gebruikt daarvoor mensen zoals u en mij om de boodschap door te geven aan anderen. Ach, ik zou tenslotte nog een paar woorden willen zeggen, want ik vind het zo mooi om dat hoofdstuk toch af te ronden over dat tweede teken. Ik heb u de vorige keer gezegd, zult u nog wel weten, nee, het was de keer daarvoor, hoe we eigenlijk in dit evangelie, het is nog maar een enkel woord wat ik kwijt wil, hoe we in dit evangelie 7 grote tekenen vinden. Wonderdaden die de Heer Jezus heeft gedaan en die tekenen worden genoemd. Tekenen omdat ze iets betekenen. Omdat ze ons iets vertellen van de grootheid van de gezonden Zoon van de Vader. Het eerste teken was het water dat in wijn veranderd werd tijdens de bruiloft te Kana. Dat hebben wij in hoofdstuk 2 gevonden. Hier in hoofdstuk 4 horen wij over de genezing van de zoon van de hoveling. Er was een hoveling in Capernaum, lezen we in vers 46, wiens zoon ziek was. En de man komt om naar de Heer Jezus te vragen of die hem wil gezond maken. En de Heer Jezus stelt hem op de proef. Ik meen dat ik daar bij hoofdstuk 2 ook al het een en ander op heb gezegd. Juist in dit evangelie wordt altijd nogal laatdunkend gedaan over mensen die per se wonderen en tekenen willen zien. En er zijn vandaag, moet ik met alle respect zeggen, ook heel wat christenen die er een hunkeren wonder en tekenen te zien. En het lijkt wel alsof ze alleen maar willen geloven als ze ook inderdaad in een gemeente zijn waar ze wonderen en tekenen zien of menen te zien. Denk erom, in de schrift wordt het woord altijd hoger aangeslagen dan wat voor wonder of teken dan ook. De grootste profeet voor de Heer Jezus was Johannes de Doper. En we lezen van hem juist in het Johannes-evangelie dat hij nooit één enkel teken heeft gedaan. Je kunt een heel groot dienstknecht zijn zonder één wonder of teken gedaan te hebben. De Heer Jezus stelt deze man op de proef. Waar gaat het je om? Wonderen en tekenen? Het gaat deze man om de liefde voor zijn kind. Heer, kom af voordat mijn zoon sterft. En nu komt het. De Heer Jezus zegt, ga heen, uw zoon leeft. Dat is de toets. Misschien zou deze man wel gewild hebben dat de Heer Jezus meekwam en dat de Heer Jezus een wonderlijk gebed uitsprak of iets anders wonderbaarlijks deed en dat deze man het voor zijn ogen zou zien hoe die jongen weer gezond werd. Wat een spektakel zou dat zijn! En nog eens, er zijn zoveel christenen ook vandaag die een spektakel willen zien. Maar de Heer Jezus zegt iets heel ontnuchterends. Ga heen, uw zoon leeft. Dat wil zeggen, u had die man twee mogelijkheden. Hij kon nog zeggen, ach heer, dat is toch niet genoeg, kom toch alsjeblieft mee. En dat zou de heer geweigerd hebben. Maar het kon ook zijn, en dat is nou precies waar het om gaat, dat hij het woord van de heer geloofde. Want tegenover wonderen en tekenen staat het woord van de heer. Bij Thomas lezen we, nu je de tekenen in mijn handen gezien hebt, geloof je? En dan komt dat woord aan het eind van Johannes 20. Wel gelukzalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Die geen wonderen en tekenen nodig hebben, maar die aan het woord van God genoeg hebben om te geloven. Daarom dit woord. Ga heen, uw zoon leeft. En dan staat er, de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. Dat is het doorslaggevende. En hij gaat naar huis. En zijn slaven komen hem tegemoet en zeggen hem dat zijn kind leefde. Hij vroeg hem dan naar het uur waarop hij beter was geworden. Zij dan zeiden tot hem, gisteren op het zevende uur verliet de koorts hem. De vader nu wist dat het op dat uur was dat Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. Ik meen dat ik u bij hoofdstuk 2 ook al gezegd heb, dat die tekenen ook niet voor grootschalig gebruik zijn. De bruidegom wist niet waar de wijn vandaan kwam. De ceremoniemeester wist het niet. Alleen de knechten wisten het. Hier is hetzelfde. De knechten, in dit geval de slaven, weten niet. Alleen deze man weet, toen zei de Heer Jezus tegen mij, ga heen, uw zoon leeft. Op dat moment werd die zoon beter. Met andere woorden, dit is het tweede teken, staat hij, dat Jezus heeft gedaan. Wij zouden denken, dat zouden tekenen moeten zijn voor heel Israël. Voor geweldige massa's mensen. Die het allemaal zouden zien. Dat zou toch veel effectiever zijn. Waarom juist een teken dat maar enkele kunnen kennen en kunnen herkennen. Zoals het bij de bruiloft te Kana, zoals het hier ook. Wel, beste mensen, omdat het nog altijd zo is dat de geweldige dingen die God ons in zijn woord onthult, die met dat levende water te maken hebben, en met dat eeuwige leven, met heil en vrede en zekerheid en vreugde, een eeuwige zaligheid, dat die er zijn voor die enkeling die zich het hart laat openen door de Heilige Geest, opdat deze dingen daar binnen dringen. Wij verkondigen het woord natuurlijk ook aan massa's. Hoe meer, hoe liever. Ik verkondig het liever aan 5000 mensen dan aan 1000. Wij willen dat alle het horen. De Heer Jezus heeft ons erop uitgestuurd tot aan de einden der aarde. Van Judea naar Samaria. En vandaar tot het hele Romeinse Rijk. En vandaar tot de uithoeken, de vier windstreken van de aarde. Alle mogen het horen. Hoe meer, hoe liever. En als de evangelische omroep 100.000 mensen kan bereiken, prachtig, hoe meer, hoe liever. Aan de andere kant, het is nooit massawerk. Het is de enkeling in de massa Het mogen vele enkelingen zijn, daar gaat het nu niet om. Maar misschien onderschatten we wel eens de grootte van de genade van God, dat we maar denken dat het weinige enkelingen zijn. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is, het geloof is een individuele zaak. Je erft het niet van je ouders en van je kerk. Het is een zaak tussen de Heere God en jou. Het is een zaak, zoals bij deze hoveling, van een hem geloven op zijn woord. Niet van tekenen en wonderen. Geen mens komt erachter dat God hem de zonde vergeven heeft en dat hij zich een kind van God mag noemen door tekenen en wonderen. Kunnen mensen zich wel verbeelden? Maar dat is niet wat de schrift ons betuigt. Wij weten van onze zaligheid omdat God ons dat in zijn woord betuigt. Dat elk mens die in geloof zijn hand legt op het werk van de Heer Jezus Christus, tot in eeuwigheid daar deel aan mag hebben. Geloof het woord van het evangelie. Geen wonderen en tekenen, maar geloof in Gods beloften. Dat is de boodschap die vanuit de geschiedenis van deze Samaritaanse vrouw en vanuit de geschiedenis van deze hoveling met zijn zieke zoon vanavond ook tot ons komt. Opdat ook de enkeling vanavond hier in ons midden, die nog geen deel heeft aan het werk van de Heer Jezus, zijn hart opent voor dat wonderheerlijke evangelie. Zich door Gods geest laat overweldigen en zich de handen laat vullen met het eeuwig heil. Tot zegen voor die ziel en tot eer van God. Amen.